Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn en van Jezus Christus die de trouwe getuige is, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, het eerste vers, en straks na de geloofsbelijdenis het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volkeren doen verstaan. Dat moeten wij dan maar wat voor onszelf zachtjes neuriën om ons hart toch wat lucht te kunnen geven. Psalm 108, het eerste nu en straks het tweede vers. Met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen belijden wij vanmiddag ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u, van jullie, spreekt in haar of in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen gaan bidden. Trouwe en eeuwige God in de hemel, op deze zondagmiddag brengt u ons, of hier bijeen in uw huis, of zijn wij vanuit thuis of van waar dan ook verbonden met deze dienst. En we zeggen uw grote en heerlijke naam dank. Al voelt het nog altijd zo pijnlijk en is het alsof wij in het hart of in ieder geval in een van de kernen van de eredienst geraakt, namelijk wanneer wij niet voluit en uitbundig uw lof kunnen zingen. Ja, met ons hart doen wij dat wel. Maar soms zouden we zo graag daar ook stem en lied bij paren. En we bidden u dat het spoedig weer zo ver zou mogen komen of zijn, dat wij dat samen kunnen doen, u prijzen en loven in psalmgezang en liederen tot eer van uw grote en heerlijke naam. Maar wat bent u goed dat u ons vanmiddag weer bij uw woord wilt brengen. En we bidden u dat dat woord van u vanmiddag in ons leven beklijven mag, dat het vat krijgt op ons leven. Want het stroomt ons zo vaak tussen de vingers door dat evangelie van u. Op de een of andere manier lukt het ons zo slecht om dat vast te houden, om dat vuur in ons hart brandend te houden. Er zijn ook zoveel dingen om ons heen die dat vuur proberen te doven. En daarom toch ook zijn wij vanmiddag gekomen of hebben wij ingeschakeld, zodat dat vuur weer aangeblazen wordt door uw Heilige Geest. Mag het goed zijn, Heere, hier of thuis, en zet u door uw Heilige Geest kracht bij dat woord van u. En dat wij weer of voor het eerst overrompeld worden door uw evangelie. We zijn, dat bekennen wij u eerlijk, we zijn zo weinig van slag van uw evangelie. Soms raakt het ons zo weinig. Maar geef dat wij vanmiddag zo overrompeld worden door uw daden, zo opgezocht mogen worden, de jongeren, de kinderen, de ouderen, de oudsten van ons, dat het is woord aan ons gericht, brief, ja, een liefdesbrief van u aan ons geschreven, woord vanaf het begin, dat overwinnend deze wereld in is gegaan en nog altijd overwint. O, geef dat we ons gewonnen geven aan u. Neem al het zondige genadig weg. Er is zoveel tussen u en ons, misschien ook wel tussen ons en elkaar, dat uit de weg geruimd zou worden, opdat het evangelie ruim baan zal krijgen en hij die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heere der Heren, bij ons binnen zal mogen komen en orde op zaken stelt. Het koninkrijk van u gestalte geeft in ons leven door uw Heilige Geest. Zie zo op ons neder in uw genade, opdat de dienst, de bediening van de verzoening voorspoedig mag gaan. Scheld ons alle misdaden kwijt, o God, die in de Heere Jezus Christus vol ontferming zijt. Amen. Gaan wij, gemeente, bij de schrift, bij het woord van God te raden. Eerst in Jesaja 52, vers 4 tot 10. En daarna uit de Filippenzenbrief, het eerste hoofdstuk, vers 12 tot 18. Maar eerst uit Jesaja 52, vers 4 tot en met vers 10. Met Jesaja 52 zitten we al in het zogenaamde troostboek, in het boek Jesaja, dat begint bij hoofdstuk 40. En dan horen wij in Jesaja 52 vers 4, want zo zegt de Heere, Heere. Vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heere. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heere. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom, op die dag, zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters, verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit In gejubel juicht tezamen puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. We willen verder lezen in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot 18. Filippenzen 1, vanaf het 12e vers. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer, of juist, tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. De tekst voor vanmiddag, die kunt u vinden in de Filippenzenbrief, het eerste hoofdstuk, het 12e vers. Deze woorden. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Tot zover. Er is een drietal collecten, de eerste bestemd voor Heidepark, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Psalm 126, nu vers 1 en 2 en straks na de prediking het derde vers als een antwoord op de prediking. Wanneer de Heere uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Dat lazen we in Jesaja 52. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Nu vers 1 en 2 en na de prediking het derde vers van Psalm 126. Het is misschien een beetje een vreemd begin van de preekgemeente, maar in de aanloop van deze preek zei iemand tegen mij in Lelystad, toen het ging over deze tekst, wat vreemd eigenlijk dat het woordje evangelie in vers 12 met een hoofdletter geschreven staat. Ja, dat is ook zo. Wat vreemd dat het woordje evangelie met een hoofdletter geschreven staat. Ik moest er even over nadenken. En ik weet niet wat u of jij daarvan vindt, of u dat ook vreemd vindt, dat het woordje evangelie met een hoofdletter geschreven is in vers 12. Mogelijk dat iemand zegt, ja maar wacht eens even, dat hebben toch de uitgevers van de Bijbels gedaan? Ja, dat is ook zo. Want de handschriften van het Oude en Nieuwe Testament, die kennen helemaal geen verschil tussen grote en kleine letters. Sterker nog, de handschriften van de Bijbel zijn geschreven in kapitalen, in hoofdletters. Kijk jongens en meisjes, als wij iets belangrijk vinden, dan schrijf je dat met grote letters op, met koeienletters. Nou, de Heilige Geest vond, om zo te zeggen, alles belangrijk en heeft heel die Bijbel, heel dat woord aan ons gericht in van die kapitale letters laten opschrijven, opdat ons niets zou ontgaan. Maar inderdaad, de uitgevers hebben een verschil gemaakt tussen grote letters en kleine letters. En onder andere dat woordje evangelie met een hoofdletter geschreven. En dat is natuurlijk gebeurd vanwege, ja, ontzag. Vanuit eerbied en een soort hoogachting voor het evangelie van God. Hoe is dat eigenlijk bij ons, dacht ik afgelopen week. Schrijf ik in mijn leven dat woordje evangelie ook met een hoofdletter? Ik snap het niet, dominee, wat bedoel je daar nou precies mee? Laat ik het zo proberen uit te leggen. Dat woordje evangelie uit onze tekst en uit het hele Nieuwe Testament, daar zit een heel verhaal achter. Het verhaal van het Oude Testament, hoewel het woordje evangelie in het Oude Testament niet zo vaak voorkomt. Vooral als het voorkomt bij Jesaja, waaruit we ook een stukje gelezen hebben. Weet je wel, over de voeten van hem die het goede boodschappen en die vrede verkondigen. En daar zegt de Griekse vertaling van het Oude Testament tot twee keer toe evangelie. Die het goede boodschapt en het goede doet horen. Die het evangelie evangeliseert. Ja, en wat is dan die goede boodschap? Wat is dan het evangelie? Dat is, uw God is koning. Ach, misschien kun je er even Jesaja 52 nog eens bij nemen. Want het zal ons goed doen wanneer het woordje evangelie, dat bij ons soms zo sleets geworden is. Weet je wel, net zo'n muntstuk dat door het vele gebruik afgesleten is. Het glinstert niet meer, terwijl het woordje evangelie in de Bijbel glimt en glanst aan alle kanten. Jesaja 52 inmiddels gevonden. Nou, u ziet en jij ziet wel wat ik zojuist noemde, hè? In vers 7, hoe lieflijk de voeten van hem enzovoort. En dan gaat vers 8 over die stem van de wachters. En vers 9 gaat over de puinhopen van Jeruzalem. Dat moet je zo denken, jongens en meisjes. Je weet wel, het volk Israël is op zeker ogenblik voor een groot gedeelte in ballingschap gevoerd, voor straf. En voor het grootste gedeelte verbleef dat volk nu in Babel. Wat een enorme ellende. Een hele kleine groep mensen was in Israël, in Jeruzalem achtergebleven. Vaak de ouderen, vaak de zwakken, zij die niet mee konden komen. En dat leeft maar zo van dag tot dag. Ja, en voor de vorm staan er nog wel wachters op Jeruzalems muren. Nou ja, muren kapot geschoten en kapot gemaakte muren natuurlijk. Maar dat zullen dan wel, ja, oude mannetjes zijn geweest, die wachters, op Jeruzalems kapotte muren. Nou, die zie je wat dommelen en die zie je wat dutten in die vroege morgen. En ineens het geluid van een krachtige stem. Daar in de vette, daar komt iemand aan. Een boodschapper. Een heraut die een boodschap kon brengen. En wat zegt hij nu? Als hij wat dichterbij gekomen is, dan kun je het horen. Hij zegt, uw God is koning. God heeft zijn volk verlost. Die man, die boodschapper, die trok voor het volk, voor de ballingen die uit Babel terugkwamen uit. En die riep als het ware die wachters toe. God heeft zijn volk verlost. De straf is over. De ballingschap voorbij. Nou, dat moet je zelf dan maar verder lezen. In Jesaja 52, vers 9 bijvoorbeeld. Breek uit in gejubel. Juich tezamen puinhopen van Israël. En er was geen woord te veel mee gezegd. Puinhopen van Israël. De Heere heeft zijn volk getroost. Jeruzalem getroost. Zijn heilige arm. Vers 10. God heeft zijn heilige arm ontbloot tegen de vijand. Dat wil zeggen, jongens, dat God met eerbied gesproken zijn mouwen opstroopt. Hij zijn arm ontbloot en nu gaat vechten tegen de vijanden van Israël. En nu komen dus die ballingen weer naar huis, verlost, bevrijd. De straf is over. Nou, daar komt het woordje evangelie vandaan. Waar Paulus over schrijft in de tekst, dat overrompelende. Dat wat je niet verwacht en toch gebeurt. God die iets doet en je had er nooit op gerekend. Het zag er ook niet naar uit. Bevrijding, verlossing, redding uit Babel. Ja, dat moet ik natuurlijk overzetten, hè. Want kijk, wij zitten niet in Babel. Of je zou onze cultuur misschien wel, hè, de lucht waarin we ademen en de cultuur waarin we staan, zou je misschien toch ook wel iets van Babel kunnen noemen, een Babelcultuur. Waar mensen toch ook zo gevangen kunnen zitten. Wij misschien toch ook zo gevangen kunnen zitten. Ja, wij toch ook, in wat dan ook maar. Nog het meest gevangen in onze schuld voor God. Want het zit niet vanzelf goed tussen God en mijn hart. Het zit niet meteen goed tussen God en jouw ziel. En ook als het nou goed mocht komen door de Heere Jezus Christus, dan nog gaat het zo vaak mis, waar of niet. Maar het evangelie, die goede tijding tussen de brokken en de stukken van je leven die je zelf niet lijmen kunt. Ach nee, geen letterlijke puinhoop, zoals in Jeruzalem. Maar wel al die losse eindjes in je leven, waar je soms zo moe van wordt. Of dat je soms zo moe wordt van jezelf.
Dat lege gevoel van binnen, is dit nou alles? Hoor. Evangelie, tijding. Evangelie, woord. God heeft zijn volk verlost. Uw God is koning. Je schuld, ben je er nog? Je schuld is vergeven. Je zonde verzoend. Je hart is weer in orde voor God. Verzoend met God. Goede tijding niet. Evangelie niet. Dat zou ons toch, lieve gemeente, hier of thuis, dat zou ons toch moeten duizelen. En doet dat het wel eens, gemeente. Dat het evangelie van God, waar je toch, als je eerlijk bent, nooit op had kunnen rekenen. Dat God zo over de brug komt. Zijn we er verrukt over. Wel eens uit het veld geslagen. Of misschien zelfs wel er kapot van. Nooit zo uit de kerk gegaan. Iemand zegt, zeg, hoe was het? Hoe vond je het? En je zegt, nou, ik was er, om eerlijk te zijn, kapot van. Begrijp het niet. Dat God zo naar me omziet. Dat God zulke gedachten van vrede over mij heeft in de Heer Jezus. Als dat zo is, hè, dan ga je het evangelie met een hoofdletter schrijven in je leven. Moet je thuis nog maar eens, want thuis mag dat, Psalm 126 zingen. Wat zijn die mensen blij, hè? Ze lachen en ze huilen, ze pakken elkaar vast, ze rollen over de grond van blijdschap. Ze zeggen tegen elkaar, droom ik? Knijpen ze in mijn arm, droom ik nou? Nee, je droomt niet, het is echt waar. Ja, maar ja, dat zijn mensen uit het oosten, hè? Natuurlijk, die zijn een beetje uitbundig en zo. En Psalm 126, ja, dat is ook wel een erg uitbundige psalm. Maar ja, er zijn meer psalmen, hoor, die, ja, waar het echt van afspat, om het zomaar te zeggen. Ja, dat is oosters, ja, goed, goed, goed. Maar dat je er nou zo blij mee kunt zijn, hè? Dat je nou zo blij mee kunt zijn met God en met zijn Zoon door de Heilige Geest. Dat je zo blij mee kan zijn wie je mag zijn om Jezus wil. Mag ik het zeggen? Een kind van God. Dat zou je toch van de daken willen schreeuwen? Niet dan? Nou, doe het maar eens. Mag gerust, hoor. Doe het maar eens. Wel, gemeente. En natuurlijk nog veel meer, want dat woordje evangelie, dat wil in de Bijbel niet alleen dat heel strikt persoonlijke aanduiden van dat je schuld vergeven is en je zonde verzoend, maar evangelie heeft ook een bredere strekking. Een grotere scopus, zou ik maar zeggen. Evangelie is ook dat Gods koninkrijk dichterbij is gekomen. Dat God komt tot zijn volk. Dat God komt tot zijn wereld. Dat Jezus gekomen is om heil te brengen, om zijn koninkrijk te vestigen. Kijk, en met dat evangelie was Paulus, toen hij er zelf ook voor ingewonnen was, niet zonder slag of stoot, u weet dat, was hij er ook mee de boer opgegaan, om het zomaar te zeggen. Naar Europa gekomen, was ook heel wonderlijk gegaan. Eerst ging er een deur dicht. Toen ging er weer een deur dicht. En toen was het opeens, kom over en help ons in Europa. En toen bij Lydia, de purperverkoopster, maar al snel in de gevangenis. Met die gevangen bewaarder. Wiens hart en leven door die aardbeving ook door elkaar heen werd geschud. En toen geloofde die en hiel zijn huis. Wel, als nou Paulus dit schrijft, dan zit hij in de gevangenis, hoogstwaarschijnlijk in Rome. Dat weten we niet helemaal precies, maar we denken dat het Rome is. En je denkt, dat is foute boel. Dat is mis. Nu loopt de zaak van het evangelie helemaal spaak. Jammer, het was zoveel belovend. Het ging zo goed. Nou ja, niet zonder slag of stoot, maar toch, ja. En zo dachten die mensen in Filippi waarschijnlijk ook. Dat blijkt uit wat Paulus aan hen schrijft. Ze zaten in Filippi een beetje in zak en as. Hoe moet het nou verder nu die grote apostel in de gevangenis zit? Nou komt er van het hele evangelie niks meer terecht. Nou wacht eens even, zegt Paulus dan eigenlijk. Daar wil ik toch even op ingaan. Ik wil dat u weet. Ik wil dat u weet, broeders. En daar horen in het Nieuwe Testament de zusters bij. En dat woordje broeders, dat komt in de brieven van Paulus, ik kom daar zo nog even op terug, dat komt 133 keer voor. En straks zal blijken waarom dat zo belangrijk is. Maar ik wil dat u weet, broeders, ja, dat wat mij overkomen is, dus die gevangenschap, dus die opsluiting, dat had juist tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Hè? Paulus, die schrijft het zelf zo, dat je iets lezen moet als, het pakt juist uit. Het pakt juist uit de dingen die mij overkomen zijn. Het pakt juist uit in het voordeel, ten gunste van het evangelie. Het loopt uit op bevordering van het evangelie. Er zit in het Grieks iets van dat onverwachte, iets van dat ongedachte. Je dacht, het loopt spaak. Maar Paulus zegt juist niet. Het gaat juist des te beter. Ja, ik begrijp er zelf misschien ook helemaal niks van. Ik zit vast en gevangen. En toch, met het evangelie gaat het opperbest. Beter nog, zelfs nog bevordering. Ik kom op het woordje bevordering ook nog even terug straks. Maar Paulus, dat begrijp ik niet. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Hoe dat nou kan? Nou, Paulus geeft er iets van aan, hè? In het vervolg van vers 12. Hij zegt, doordat ik gevangen zit, in Rome dus, is zelfs, zegt vers 13, het evangelie doorgedrongen tot in het gerechtsgebouw. Had anders niet gekund. Dus de mensen aan het hof van de keizer, vandaar dat we ook aan Rome denken. Mensen aan het hof horen ineens ook het evangelie. Wie had dat ooit kunnen denken? En ook, vers 14, anderen hebben juist door mijn gevangenschap moed gekregen. En vertrouwen om met meer durf het evangelie te spreken. Dat zijn zo al twee voordelen, zegt Paulus, aan die gevangenschap van mij. Ja, maar Paulus, of dat nu een pretje is zo in de gevangenis, is deze man niet een beetje te optimistisch of een te grote roze bril op van buiten de werkelijkheid? Hoe zit dat nu eigenlijk? Nou, zullen wij, gemeente, een stapje naar elkaar toe proberen te zetten, is heel rustig te zien wat hier eigenlijk gebeurt, en dan is eerlijk aan elkaar vragen of wij er iets van herkennen in ons eigen leven. Laat ik eerst nog wat zeggen over het woordje bevordering. Want dat woordje komt heel weinig sporadisch eigenlijk in het Nieuwe Testament voor. En achter dit woordje zit een heel bijzonder beeld, jongens en meisjes. Als nou in vroege tijden, en dat zal denk ik nog wel zo gaan, als in vroege tijden een groot leger door een oerwoud heen moest, of een dicht ondoordringbaar bos heen moest trekken, dan gingen er eerst een aantal verkenners voorop, met hakbijlen en met messen, om een pad te banen door zo'n ondoordringbaar woud. Zodat het leger zo op kon trekken. Dus dat beeld, hè, er wordt een pad gebaand waar eerder nog geen weg te vinden was. Dat is heel belangrijk. Het woordje bevordering, dat brengt het beeld bij ons dat er een pad, een weg wordt gebaand door de wildernis, door de struiken, waar eerst nog geen weg te vinden was. Nou kijk, nu wil het evangelie ook de wereld in en de wereld door. Maar het evangelie stuit op zoveel tegenstand. Je zou zeggen, zoveel struikgewas staat het evangelie in de weg. Het struikgewas, dat staat er al, om zo te zeggen, vanaf Genesis 3. Daar hebben we ons allemaal achter verstopt. Dus God moet altijd door struikgewas heen om bij ons te komen. Bent u het daarmee eens? Dat er niet vanzelf zo'n gebaande weg is naar je hart. Maar dat God zich door struikgewas heen moet banen om bij ons te komen. En nou zegt Paulus, nou zijn die omstandigheden van mij, dus die gevangenschap, dat moeilijke, dat baant een weg voor het evangelie. Dat kan echt. Iets wat op zichzelf genomen pijnlijk is, wat niet fijn is om mee te maken, wat iets misschien van ons kost, misschien wel heel veel van ons vergt, waar je misschien wel bijna aan kapot gaat, en dat dat toch op de een of andere manier een weg heeft gebaand tot je hart, naar je eigen hart. Laten we daarmee beginnen. Misschien mag ik nog ietsje dichterbij komen bij u en bij jou. Want we moeten elkaar wel goed begrijpen nu. Dat ene weet je misschien wel van jezelf, dat hele moeilijke in jouw leven. Of die ene lastige tijd in uw leven, dat heel moeilijke waar je bijna in onderging. Het vergde zo ontzaggelijk veel. Maar zeg je, misschien pas achteraf hoor, maar weet je, het baande wel een weg voor het evangelie naar mijn hart. Of moet ik het misschien in de tegenwoordige tijd zeggen? Je zit heel lastig, het leven is zo zwaar, het vergt zoveel, het is bijna niet te doen bij u of bij jou of bij mij. En toch als je diep in je eigen hart blikt, dan zeg je, ja, maar toch, deze omstandigheden banen een weg voor het evangelie naar mijn hart. Want ik ben er nu veel meer ontvankelijk voor. Het is net of mijn hart meer op de dingen van God zijn afgestemd. Eerder was het zo afgestompt. En nu, ja, door de moeite heen raak ik eigenlijk noodgedwongen. Maar soms gaat het zo. meer afgestemd op het evangelie. Ja, hoe gaat het met jou? Nou, om eerlijk te zijn, niet zo goed. Maar met het evangelie gaat het wel heel erg goed. Dat kan. En dus gaat het eigenlijk met mij toch wel goed. Want het gaat met het evangelie zo goed. Zou ons dat lukken, gemeente? Ik wil er wel bij zeggen dat Paulus dit over zichzelf zegt. Ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is, tot bevordering van het evangelie is geschied. Dus dat kun je niet, vind ik, voor een ander uit gaan maken. Begrijpt u? Zeggen, nou, maar wat u nou overkomt, dat zal wel... Nee, stop maar. Dat zegt Paulus over zichzelf, van zichzelf. En hopelijk mogen wij er iets van kennen, herkennen. Ik zeg, ja, maar zo ging dat bij mij toch ook. Je leven zo te bezien en je leven zo te leven, dan is het allerbelangrijkste niet mijn lot, maar het lot van het evangelie. Niet eens de vraag of het met mij goed gaat, maar of het met het evangelie goed gaat. Niet hoe het mij vergaat, maar hoe het evangelie vergaat. Of gaan we nu te ver? Hijsen wij dit niet? Zegt u, ja, maar je moest toch eens weten, zeg. Het is wel het verhaal. Het is wel het verhaal van de vervolgde broeders en zusters. Wat we bij hen lezen en van hen horen. Zo aangrijpend. Dat het met hen niet goed gaat. Maar dat het met het evangelie wel heel erg goed gaat. En dan zeggen ze tegen ons, ja, en bij jullie gaat het goed. Met jullie gaat het goed. Maar het gaat bij jullie met het evangelie niet zo erg goed. Wat er met mij gebeurd is, zegt Paulus in de tekst. Of letterlijker nog, de dingen die mij betreffen. Wat er met u is gebeurd, dingen die jou betreffen, waar je nog altijd mee zit. Weet je wel, moeite, verdriet, spanning. In tegenwoordige tijd misschien wel, komt elke dag terug. En toch tot bevordering van het evangelie. Voor jezelf, of misschien ook wel voor anderen. Kan ook, hè. Dat anderen zeggen, wat een machtige God heb jij. Of waar hou jij toch de moed vandaan? En dat je zegt, waar ik de moed vandaan haal. Waar ik de moed vandaan haal, die haal ik bij God vandaan. Die geeft mij dat. Hoe jij het redt. Ja, hoe ik het red. In mijn persoonlijke leven of in je huwelijk, dat krijg ik van God. Je kijkt terug, hè? Of misschien zie je er nu al ietsje van, geloof het of niet, maar het pakt uit in het voordeel van het evangelie. Ja, Paulus, hè, die weet dat zijn persoonlijke levenslot in dat brede kader staat, in het grote verband staat van het koninkrijk van God en van de loop van het evangelie. Ja, natuurlijk, Paulus drukt hier iets van de voetstappen van de Heere Jezus. Dat is inderdaad zo. Iets. Paulus zegt, wat er met mij is gebeurd. Nou ja, Paulus heeft heel wat meegemaakt, hè. Moet je in de Korinthebrieven maar eens teruglezen wat hem allemaal overkomen is. Maar wat er dan met hem, met de Zoon is gebeurd, de dingen die hem betreffen, hij heeft geleden. Hij is gestorven. Hij is neergedaald tot in de hel. Hij is opgestaan uit de doden. Dat is dat evangelie met een hoofdletter, hè? En wat hem overkwam, dat is alles geweest tot bevordering van het evangelie. Want als hij niet was opgestaan, dan was ons geloof zinloos, tevergeefs. En dat kruis, hè, dat kruis van de Heere Jezus, toen dacht men, en nu stokt het. En nu stopt het. Nu is het over, nu komt er niks meer van terecht. Maar het kruis heeft veel eer tot bevordering van het evangelie gediend. Moet je eens zien hoeveel christenen er wereldwijd zijn. De Heere Jezus die zich ervoor over had. Voor u over had. Voor jou, voor mij over had. En hebben wij nu op onze beurt iets over voor dat evangelie, voor de loop en de voortgang van het evangelie. Paulus, hè, dat vind ik een heel diep woord en ik zou het ook niet zomaar van hem over durven nemen. Maar Paulus schrijft ergens, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Zoiets zegt hij ook in het vervolg van Filippenzen 1. Hè? Of ik nou sterven zal, of blijf leven, dat is in feite om het even. Het gaat erom dat God aan zijn eer komt. Dat is wat, hè? Of ik nou sterf, of blijf leven, dat is om het even. Nou ja, zo makkelijk zeg je het misschien niet, maar nou ja, het leven is mij Christus. En sterven winst. Als het evangelie maar bevorderd wordt. Nou ja, zoiets schuurt wel, denk ik, met het huidige levensgevoel dat ook diep in onze poriën zit. De lucht waarin wij ademen. Want ja, wat hoor je heel de week om je heen, tot in de spreekkamers van de psycholoog toe of juist daar. Hè, zorg goed voor jezelf. Dat is een soort gebod geworden. Je moet goed voor jezelf zorgen. En je moet jezelf en anderen in hun of je kracht zetten. En ik bedoel dat niet negatief, gemeente. Echt niet, want het gaat er niet om dat we onszelf gaan verachten of opzij duwen. Maar je kunt er ook een totaal verkeerde kant mee op, dacht ik. En dat bedoel ik. Dat het dus niet gaat om je cv of je carrièreplanning. Dat dat niet met stip bovenaan staat, maar dat de bevordering, de loop van het evangelie met stip bovenaan staat. En dat al die andere dingen zich daaromheen schikken of zich daaronder schikken. Ja, dan moet je soms zelfs wat inschikken. Dan moet je soms zelf een stapje terug doen, hè, voor het evangelie. Een stapje achteruit. Heere Jezus, gaat u voor. Dat. Zou dat lukken? Iets over hebben voor de zaak van Jezus? Ik zeg dit omdat het Griekse woordje bevordering, waar dat beeld achter zat, hè, dat werd in de Griekse filosofie en cultuur heel erg gebruikt in de context van bevordering van jezelf. Waar ik zojuist een paar voorbeelden van gaf uit ons eigen bestaan nu. Jezelf verwerkelijken, groeien, groeien. Dat kan er volgens mij zomaar insluipen. Dat zie je zelf staan en ik bedoel het ook niet vervelend, hoor, gemeente, maar even in deze context, hè. Het zal vast niet zo bedoeld zijn, maar in de kranten, ook in, ja, nou ja, ik zal geen namen noemen, christelijke kranten. Daar staat het ook, hè? Toe aan een nieuwe stap in je carrière. Of bij ons kun je doorgroeien. Alsof dat het allerbelangrijkste is. Bij ons kun je meer verdienen. Of dat nu alles is. Paulus zegt, alles is bevordering van het evangelie. Ook als het misschien iets kost. Heb ik het ervoor over? Mezelf ervoor over? Dan maar iets minder verdienen? Om iets meer thuis te kunnen zijn? Om met mijn kinderen als God die mij gaf te spreken over de Heere Jezus. Om zo het evangelie te bevorderen, dacht ik. En dan moet ik natuurlijk, gemeente, ook iets goedmaken nog. Want ik weet wel, dat zal hier ook niet anders zijn dan in Lelystad of waar dan ook, dat er zijn onder ons hier of thuis die weliswaar niet gevangen zitten in de gevangenis, maar die het desondanks wel heel erg zwaar hebben. En die zich misschien juist afvragen hoe dat wat u of jou overkomt, hoe dat nou toch tot bevordering van het evangelie zou kunnen dienen. Dat weet je soms niet, hè? Daar kom je soms zelf ook niet uit. En daar kunnen anderen je ook niet zo goed in helpen, denk ik. Weet u wat dan wel heel belangrijk is? Dat zijn twee dingen die ik u kort nog wil verkondigen. Aan het begin van de tekst, ik noemde het al, heeft Paulus het over de broeders, waar dus die zusters bij inbegrepen zijn. Dat komt dus 133 keer voor in de brieven van Paulus. En ik kan daar niet uitvoerig op ingaan vanmiddag, maar dat woordje broeders en zusters in de schrift bij Paulus, dat betekent iets heel dieps. Dat betekent, als Paulus over broeders schrijft of zusters, dan bedoelt hij dat zij mensen die ons van Gods wegen gegeven zijn. Broeders en zusters in de gemeente, dat veronderstelt een gemeente of een gemeenschap, bij Paulus ook al, dat zijn mensen die door God aan jou gegeven zijn. Dus niet per ongeluk dat je iemand zo tegen iemand opbotste of zo. Nee, God gaf ons aan elkaar om voor elkaar een broeder of een zuster te zijn. Om van elkaar te leren. Om elkaar te bemoedigen. En misschien als dat nodig is, soms ook elkaar aan te vuren. Dat is één. Als het nou zo is dat een broeder of zuster lijdt. Als één lid lijdt. Als iemand door heel diepe wegen gaat, zo onbegrijpelijk misschien. En dat die met de beste wil van de wereld niet weet hoe dat nou tot bevordering van het evangelie zou moeten dienen. En ik zei al, daar kom je ook misschien in dit leven nooit achter. Maar dan zijn er toch, Goddank, wel die broeders en die zusters, mensen door God aan mij gegeven, die om je heen staan, die met je mee bidden, die met je mee huilen. Dat ook. Dat woordje broeders in het Grieks stamt af van een ander Grieks woord dat moederschoot betekent. Broeders en zusters in de gemeente van Christus, levend uit de genade van de Heere Jezus, zijn uit dezelfde schoot geboren. Uit de schoot van de Vader geboren en daarom zo vertrouwd als het goed is. Zo vertrouwd met elkaar. Nee, niet hetzelfde, maar dat had u al lang in de gaten. Maar wel vertrouwd door diezelfde bloedband bijeen gehouden. Bloedband, ja, bloed. Ik bedoel het bloed van de Heere Jezus. Daar leven ze allemaal van. En uit. Broeders en zusters, dan bent u een broeder voor mij. En ik hopelijk een goede broeder voor u. Zo. Je moet eens kijken thuis. In Filippenzen 2, hè? Dat is een heel wonderlijk iets. Vanaf vers 19, dan gaat het over Epafroditus. Dat is een nog jonge man waarschijnlijk, die Paulus snel naar de Filippenzen toe wil sturen. Maar die jonge man, dat zegt vers 30, die jonge man die is er bijna kapot aan gegaan, hè? Aan het werk van God. Hoe dat nou precies gegaan is, weten we niet. Maar hij was tot bij de dood gekomen, hè, zegt Paulus. Om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Ja, wat dat was, dat weten we niet. Maar die had er veel voor over gehad. Maar wat stond de gemeente om hem heen? Als broeders en zusters. Nou, daar verlangen wij toch naar of niet? Dat we zo elkaar tot zegen zijn in de naam van Jezus. Broeders en zusters. En ja, dan is het, dat is het tweede punt, het laatste, het hoogste punt. Dan is er één die daar natuurlijk met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is de Heere Jezus Christus, de eerstgeborene onder Goddank. Vele broeders. Het is geen aflopende zaak hoor. De eerstgeborene tussen vele broeders. Die eraan gestorven is. Die eraan gestorven is. Maar die de gevangenis, om in dat beeld te blijven van Paulus, die de gevangenis gevangen heeft genomen. En wat is zijn sterven en nog meer zijn opstanding tot bevordering geweest van het evangelie. Laten we op hem zien. Blijven zien op de Heere Jezus. Misschien wel hier, ja, dat zou kunnen, hè. Wat Psalm 126 dan zingt. Misschien hier wel naar beneden gedrukt. Bedrukt met tranen zaaien. Dat kan, hè. En laten we dan om elkaar heen staan. Maar straks met eeuwige blijdschap vervuld. Met gejuich. Met gejuich op zijn uur schoven dragen in zijn schuur om Jezus wil. Amen.
zullen wij samen danken en bidden. Trouwe en eeuwige God in de hemel, het zou best kunnen zijn dat er bij die of gene een snik omhoog welde in het gemoed, in ons hart, toen het erover ging dat wij in dit leven soms door dingen heen moeten trekken, dat er omstandigheden zijn. Ja, als Paulus dan zegt wat er met mij gebeurd is, dat wij zeggen, je moest eens weten wat er met mij gebeurd is. En ik begrijp dat niet. Wat God ermee voor heeft en ik kan die brug ook niet slaan nadat dat het tot bevordering van het evangelie is. Dan bidden wij u dat wij te midden van de raadsels en die losse eindjes in ons leven om elkaar heen mogen gaan staan, liever nog met elkaar op de knieën gaan en het u vertellen. Zoals geschreven staat over de discipelen van Johannes de Doper, toen zij hadden gehoord en gezien dat Johannes de Doper onthoofd was, toen gingen zij heen en zij vertelden het Jezus. En daartoe worden wij ook uitgenodigd. Als wij met de beste wil van de wereld niet kunnen begrijpen hoe dingen in ons leven tot bevordering van het evangelie zouden moeten dienen. En toch geloven wij dat het u niet uit de hand loopt en gelopen is. En dan bidden wij u dat wij door uw geest dat wat Paulus over zichzelf, niet over een ander, maar over zichzelf zegt, ook voor onszelf mogen gaan zeggen, dat wat er met mij is gebeurd tot bevordering van het evangelie is geschied, al was het alleen maar dat door die moeilijke omstandigheden een weg werd uitgehakt door het struikgewas dat voor ons hart groeide en waarachter wij ons verstopt hadden. Heere, ontfermt u zich over ons en ontfermt u zich over hen, onze broeders en zusters die werkelijk in gevangenissen kwijnen, die het ronduit slecht hebben, worden gemarteld, beledigd, achtergesteld. O, we bidden u, Heere, dat zij moed krijgen om door te gaan, dat zij weten dat er mensen hier in Nederland op de knieën liggen voor hen, zoals zij, dat weten wij van hen, voor ons op de knieën liggen. Of het evangelie ons niet zal ontgaan. En daarom bidden we ook voor mensen hier in Nederland, heel dichtbij in Noordwijk of waar we ook wonen, Lisse, maakt niet uit. Mensen in misschien wel prachtige villa's en toch gevangen in dat huis of gevangen in dat werk waarin het altijd meer en beter moet, de slavendrijvers van de 21ste eeuw. O God, dan is er weer een uittocht nodig, een bevrijding, dat u reddend spreekt, ook in ons leven, want hoe snel zitten wij ook weer onder het juk van Egypte en het juk van Babel. Voor we het weten, Heere, hebben wij ons overgeleverd aan de structuren en systemen van deze wereld, totdat u de zaak weer eens knarsend tot stilstand laat komen. Doe ons de lessen leren
die u ons leren wilt. Dank, Heere, dat wij zo vanmiddag uw stem mochten verstaan. Mag het ook zo zijn geweest. Verstaan, begrepen tot diep in ons hart. Zie op ons neder, Heere, in de week die komt, voor sommigen wellicht vakantie, of zelfs op vakantie, bewaar dan, Heere, te midden van gevaar en onveilige situaties. Bewaar ons ook als we thuis zijn of thuis moeten blijven, om welke reden dan ook. We bidden voor de jonge vrienden, de jongens en meisjes. Bewaar ze bij uw woord, o God. Bewaar ze in uw dienst en voor uw dienst. En dat zij mogen weten dat hun zonden, hoeveel ze ook zijn, gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Onze broeder en vriend, dominee Pater en zijn gezin. Blijft u bij hen, o Heere. Vervul ze met uw goede Heilige Geest. Dat ze vol mogen zijn van u. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. We bidden ook voor mensen die niet vanwege het geloof of vanwege het evangelie, maar om andere redenen in de gevangenis zitten, soms heel dichtbij. Nee, daar kijken we niet op neer, want als wij het evangelie goed begrijpen, dan is er geen reden om ons daarboven te verheffen. In tegendeel zelfs, dan heeft u ons ervoor bewaard dat wij daar niet zitten. Maar we bidden u dat in de gevangenissen uw evangelie door mag dringen, zoals het doordrong tot in het gerechtsgebouw van de keizer. Wie had dat ooit zo kunnen bedenken, als u het niet bedacht had, u die gedachte van vrede hebt. Dank voor deze dienst. Dank voor deze ontmoeting. Vergeef onze zonden om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 79 in de berijming van Weerklank. Dat gaat ook over die gevangenen. O Heere, hoor gevangenen die zuchten. Red wie tot u in doodsgevaren vluchten. En het vijfde vers. Dan zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw roem, uw eer verbreiden. Geslachten lang klinkt dan het lied naar boven van hen die blij uw naam en grootheid loven. 4 en 5 uit Psalm 79.
ontvangt u hier of thuis de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.